onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 107, de eerste vier versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vuilbaar woord en wel in het eerste boek van Koningen en daarvan het 19e hoofdstuk door vooraf. De heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Koningen 19. En Achab zeide Izebel aan, al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. En toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo doen mij de goden en het doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder een. En toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Beersheba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom. En bad dat zijn ziel stierven en zei: Het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water, alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God Israëls, de God der Ischaren, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: Ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij met een grote en sterke wind, scheurende de berg en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. En de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschied als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israël, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. En daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, die zelf het ploegde met 12 jukrunderen voor zich heen. En hij was bij het 12e en Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide: dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen en daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: ga, keer weder, wat heb ik u gedaan? En zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, hetwelk hij gaf aan het volk. En zij aten, daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, waartoe zijn we hier? O, mag het ons al alle dagen afvragen. Waarom zijn we hier op deze wereld? Waartoe zijn wij op deze aarde gezet? En dat was in het paradijs, in de staat der rechtheid, om u elke dag te bedoelen. En daar hoefden we niet bekeerd te worden, want daar hadden we vrede met God. Daar waren we rechtvaardig in de gerechtigheid Gods. Net als de engelen nu, de hemelse engelen. Want de gevallen engelen, die keren nooit weer naar de hemel, die zullen voor eeuwig omkomen en verdoemd worden. Maar als wij deze dagen, ja, als wij dagen beslaan op deze wereld, dan mochten we maar bedenken wat het doel is van ons leven. Wat is nou uiteindelijk, wat leeft de mens toch voor? Hier, als gij het niet komt bekend te maken, als gij de mens niet komt te confronteren met de schuldvraag, met de hemelhoge schuld, dan beseffen we niet dat we ter hel reizen met een hoge snelheid en we weten niet meer wie gij zijt. We zijn uit de aarde aards. En Job die mocht dat kennen: uit stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. Een mens weet het niet, want ik denk dat hij er altijd blijft. Maar als we hier lezen van de profeet Elia, die was al gestorven voordat hij stierf. En als wij dat niet kennen, ach, we mochten ons haasten en spoeden om ons levenswil. Want de tijd is voorts kort en de eeuwigheid is eindeloos. Heere, dat gij ook deze dag ons kwam te bezoeken met uw heil. Want mensenheil is ijdelheid en zullen we in uw kloeke daden doen en onze wederpartij is vertreden. Dat is het doel ook van de wedergeboorte. De krijg des Heren, niks anders. En als een mens maar met zichzelf bezig is, nog bekeerder te worden, onbekeerd, bekeerd, ellendig. Wat een wangestalt is dat toch eigenlijk. Uw knechten hebben zeer geijverd in uw dienst. En ze waren dat punt van bekering, hoewel die dagelijkse bekering altijd weer terugkeert, de dood van Christus te gedenken,
om altijd in die dood van de Heer Jezus te worden overgegeven. Nou, daar wist Elia alles van. En daar raken we nooit in uitgestudeerd. Want als we menen ook nog iets te kunnen doen in uw koninkrijk zonder die gedachtenis en die afdaling in die dood van Christus. Ach, wat weten we er eigenlijk van? De wetenschap der heiligen heb ik niet gekend, zegt Achelen. En die wist het. Heere, gij mocht zelf in het midden zijn, want waar gij uw voetstap zet, dat drijft het alles van ver. En dat we dan op rechtsgronden ons mochten kennen en weten, voor u te kunnen bestaan door die toegerekende gerechtigheid van Christus. Ja, dat wij uw naam zouden gedenken en belijden. Want gij zegt, gij zult mijn getuige zijn. O Heere, gij mocht ons ook in uw waarheid leiden, de schriften verklaren. Want dat is altijd het eerste. En we zitten maar te wachten of dat we zelf ook nog daarvan mee kunnen pikken. Maar gij vervult uw volk met het vette van uw heil, met een overlopende beker. En als die kruimels aan deze zijde van het graf al zo heerlijk zijn, wat moet dan die volle zaligheid in die gewesten van eeuwige heerlijkheid dan wel niet wezen? Het zijn geen momentopnames, het leven des geloofs. Ach, wat is dat ook een dodelijke vergissing. Gij zegt tot uw discipel, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Het zijn geen momenten. Maar dat is een leven gedurig door het geloof in uw nabijheid. Ook al wordt het niet ervaren, het is zo, uw woord zegt het. Verheerlijk dan uw naam en kracht. En gij mocht ons doen wandelen in de voetstappen der gerechtigheid. Gij mocht ons die gang doen kennen die hier van de profeet Elia staat beschreven. Want die man die zat niet over zichzelf in, maar die zat over uw zaak in. En als we dan het wereldgebeuren bezien, met name de gang van de kerken die van u afgeweken zijn, zoals de profeet Elia, dat hier u beleidt en dat alles aan de troon der genade bekend maakt, dan hebben we geen tijd meer om het met onszelf te zeulen. Gij zorgt voor uw kerk, gij vervult Elia met die spijzen waarop die weer 40 dagen vooruit kennen. Lieve Heer, gij mocht ons die gang doen kennen, want dat is de gang van Christus. Hij is ons in alles voorgegaan. Hij is de profeten voorgegaan. Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn, zo zal ik u alle tot mij trekken. Dan mogen gij ook zijn waar ik ben. O, dat we dan die goddelijke roeping al door het ambt der gelovigen mochten vervullen door de bediening van uw geest. Want het is alles door de Heilige Geest, ook deze gang van Elia. Elia de Tisbiet, de Gileadiet, de Gadiet. O, die zet gij in de strijd. Dan gaan de gaten, benden zal hem aanvallen. En zo was ook Izebel zich klaarmaakte om Elia te doden en zijn ziel van hem te nemen. Maar hij zal haar aanvallen in het einde. En hoe is dat ook heerlijk vervuld geworden. O, dat we toch mochten weten in geestelijke zin van welke stam we zijn. Want dan zullen we ook uw wegen beter verstaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht dat in de weduwe en wezen. Heb dank dat gij ook nog uit het ziekenhuis deed wederkeren. Een moeder in ons midden, heren, o, dat we u alle daarin mochten verheerlijken. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Wat wordt er toch gehaat in onze dagen? Een mens wil wat zijn, maar daar hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Gij zijt het. U zullen de broeders loven. O, mocht dat de praktijk zijn van deze dag, vervul onze harten met uw geest, om Jezus willen. Amen. Ja, deze pericoop uit het leven van de profeet Elia, dat is tot betekenis van de kerk van alle tijden en plaatsen. En er wordt wel eens gezegd, ja, Elia lag onder die jeneverboom in moedeloosheid. Dan weet je eigenlijk niet wat je zegt. Want hij mocht in het vorige hoofdstuk een grote overwinning behalen over die 450 Baal-profeten. En dan moet je je eigen leven eens nagaan of je dat ook kent. Of je dat ook mag betrachten. Want door het gebed wordt heel de wereld geregeerd. Dat zit er niet in zwaarden uittrekken. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo geschiedde het ook in letterlijke zin in het leven van de profeet. Want hij ging de koning Achab niet uit de weg. Elia was een man zonder vrees, omdat hij God vreesde. En dat kun je zien in het leven van alle profeten. Ze stonden voor het aangezicht van koningen, lees de roeping van Jeremia, dat gingen ze niet uit de weg. En als die dan tot Obadja gaat, dan vreest hij voor zijn leven Obadja, hij zegt, koning Achab die zal me doden. Hij zegt, ga tot Achab en zeg tot hem, Elia is hier. En gaf hem voor de rest geen uitleg. En tegenwoordig wordt het dus allemaal sentimenteel, kinderachtig, beginnen ze te janken. Elia zei tot twee keer toe, ga heen tot Achab, Elia is hier. Die zakelijkheid die wordt in onze dagen zeker gemist. Ik zeg niet dat Gods volk niet ontroerd is. Oh, absoluut. Maar doe het voor Gods aangezicht en was uw aangezicht onder de mensen. Want dan komt er zelf de doen bij, dat kan ik je wel verzekeren. En als het dan spontaan is. Oh, nou, onder Gods oude volk, dan sprong de liefde in de ogen. Ja, maar dat is een hele andere zaak. Er wordt nou wel heel veel met sentiment ingewikkeld, met gevoel en met emotie. Dat kan erbij komen als het een geloofsgevoel is. Oh ja, oh absoluut, want het geloof is door de liefde werkende. En al Gods kinderen worden door de liefde van Christus gedreven. Maar zo was het ook met de profeet Elia. Hij zeide, ik ben het, ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier. Kort en zakelijk. En tot twee keer toe, want ook Badje die maakt zoveel tegenstand, laat hij blijken. Hij zegt, hoe kunt u dat nou zeggen? Wat hier geschreven staat, is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, telkens 50 man in een spelonk en die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt gij, ga heen, zeg uw Heer, Elia is hier en hij zou mij doodslaan. Elia zeide, zo waarachtig als de Heere der Scharen leef, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Punt uit. Dat wordt in onze dagen opgevat, Obadja zou haast zeggen, die man, die Elia, die is zonder de liefde. Dus maar een klinkend metaal en een luidende schel, dan maak je wel een dodelijke vergissing. Maak je wel een ontzettende dodelijke vergissing. Dan maak je een aanslag op Christus. Want Christus was bijna altijd zakelijk. En hij heeft zijn discipelen zakelijk onderwezen. Niet in de emotie. Nou, absoluut niet. En dan zal het ook blijken, als je dat onderwijs uit de mond des Heren mag ontvangen. De Heere die zorgt wel voor dat zijn volk in de vernedering blijft. Niet alleen komt, maar blijft. Daarmee wil ik zeggen dat het leven des geloofs bestaat niet in momenten. Nou, dat is ook een vergissing. Uurtjes van korte duurtjes. Is niet waar, hoor. Is echt niet waar. Nee. Kijk, want dan zit je weer op die bevinding te focussen. En ik heb al meer gezegd dat er al decades die bevinding is gepreekt. Dat is een valse bevinding natuurlijk, allemaal buiten Christus. Maar als de Heere zegt, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Dus dat zijn geen momenten. Geloofsleven bestaat niet uit momenten. Gij zijt gestorven en uw leven is in Christus verborgen bij God. Dat houdt nooit op. Door het geloof leven is niet door het gevoel leven. En ik preek geen gevoelloosheid, nou ik preek geen fatalisme, nou absoluut niet. Want dit soort profeten zoals Elia, en alle profeten wel, maar vooral Elia en Elisa, dat waren toch de hoofdprofeten van de profeten, zou je kunnen zeggen. Die zijn altijd de onderste weg gegaan. En als dat geblameerd wordt met liefdeloosheid en met hardheid, dan denk ik toch dat je lichtjaren verwijderd bent van de genade Gods. Want dan weet je niet wat je zegt. Dan weet je niet wat je zegt. Als je dat altijd maar focust als aanvallen op je tere ziel, dan ben je eigenlijk een vijand van God en Christus. Dat zal ik je vertellen. Want je hebt een toevallend recht, daar werd vroeger veel over gesproken, en je hebt een verdoemend recht. We hebben het vorige keer aangehaald als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billijk zonder wil. Dat is het verdoemend recht. En als je toevallend recht mag kennen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, dies ben ik hier uw gramschap dubbel waardig, maar dan is het nog niet voltrokken. Bethel en Peniel wordt in onze dagen helemaal niet meer onderscheiden. Eerste en tweede bekering. Geloof je het wel dat er een eerste en tweede bekering is? Of geloof je er niks van? We hebben het vanmorgen nog tegen elkaar gezegd. Mensen in de eerste bekering hebben het nooit met een ander te doen. Alleen maar met zichzelf. Maar dat is wel een waangestalte. Dat kan zo niet blijven, laat ik het zo eens zeggen. Net zoals de profeet Elia hier, die had het niet met zichzelf te doen. Nee, hij zegt, Elia is hier, roep Ahab, en we kunnen daar nou niet op ingaan. Hij heeft die profeten op de berg geslacht. Hij heeft eerst dat wonder door de Heilige Geest met dat bouwen van dat offer. Heeft hij de Heere grotelijks verheerlijkt, want toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. En dan lekte dat water op het welke in de groeven was. En toen zag het ganse volk, want het gebed van Elia was, Heere, laat nou zien dat gij God zijt. En met die altaren van die baalpriesters gebeurde er niks. Maar Elia had 12 stenen genomen naar het getal der stammen der kinderen Jacobs. Dat was maar zo geen algemeen offer. Elia trad op in de bressen van het volk. Die lessen liggen erin. En we kunnen daar nou niet diep op ingaan. Maar toen kwam er een overvloedige regen. Want hij had eerst de droogte afgekondigd. Was een man van gelijke beweging als wij. Het was niet een soort engel, nee. Maar Elia, de profeten, wandelde door het geloof, niet door de emotie. En nou komt het, toen hij dat wonder des Heren op die berg Karmel had mogen voleinden, toen kreeg hij de boodschap van Izebel thuis bezorgd, dat zij hem met het zwaard zou doden. En toen viel bij Elia een schrik om het hart. Want hij, maar goed verstaan hoor, hij voelde wel dat zijn roeping nog niet ten einde was, maar ze moeten je maar eens benaderen. Kijk, als ze het van buiten zeggen, dan kan je dat wel van je afwijzen. Maar als ze het van binnen gaan zeggen, hè? En hier werd Elia weer gedompeld in de dood van Christus. En hij ging heen in de woestijn een dagreis en kwam zat onder de jeneverboom. En bad dat zijn ziel stierven. Hij zegt letterlijk, het is genoeg, Heere. Neem nu mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter dan mijn vader. Elia sprak hier uit de volle verzekerdheid des geloofs. Als hij dat het etiket moet beloos. Ja. Maar Elia kon sterven. Dat was niet het punt. Jona onder de wonderboom kon sterven toen hij zei, Heere, neem mijn ziel nou maar van mij. Hier precies hetzelfde met Elia. Hij sprak uit de volle verzekerdheid des geloofs. Elia die was niet meer bezig van, ja, om nog eens een keer beter bekeerd te worden. Hij lag hier niet onder de jeneverbesboom met allerlei psalmzingende engelen om zich heen. Lees je dat? Nou, hij lag hier in een pit van, ja, noem het moedeloosheid. Maar de volle verzekerdheid des geloofs ontbrak hem niet. En hij kon zo naar de hemel reizen. Zonder blijdschap in zijn hart. Zonder lofzangen in zijn hart. Zonder psalm in zijn hart. Daar is het niet in gelegen hoor. Dat moet ik je echt bij God vandaan onderwijzen. Gods volk kan altijd sterven. Anders moet je afstand nemen van het woord. Anders moet je alleen je eigen in de gestalte werken om ten hemel te reizen. Nou, daar hangt het niet vanaf. Daar hangt het echt niet vanaf. Weet je waar het vanaf hangt? Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Daar hangt het vanaf. Het ligt volledig in de gang die Christus heeft gemaakt als borg voor zijn kerk. Daar ligt het in verankerd. En dat maakt hij ook zijn volk bekend. Maar dat hoefde bij Elia niet meer te geschieden. Van, ik heb u gekocht met mijn bloed. Daar was Elia van verzekerd, van A tot Z. Dus hij kon, en dat zei hij ook door het geloof, neem nou mijn ziel me van mij. Dat was geen ongeloof. Want als je niet kan sterven, zeg je dat niet. Dat zal ik je wel vertellen. Maar Elia was verzekerd van zijn aandeel in Christus. En hij legde zich neder en sliep onder je jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op en eet. Elia had nog niet wat in die takken lopen zoeken of er nog een pruim in hing of nog wat bessen. Nee, dat hoefde van hem allemaal niet meer. Er zat wel een vorm van moedeloosheid in, maar niet ten aanzien van zichzelf. Niet ten aanzien van zijn staat voor God. Nou, maar ik wil u hiermee zeggen vanuit het woord, dat het niet in de stand van de kerk is gelegen om wel of niet naar de hemel te reizen. Nou, er zijn vele kinderen gods met de nachtschuit heen gegaan. En als je denkt dat je alleen maar naar de hemel kunt met lofpsalmen in je hart, dan maak je ook echt een verwissing. Dan breng je Christus in discrediet. Want hij de lofzang gezongen hebbende en toen kwam de volle trap van zijn lijden er nog achteraan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus als je daarin denkt te gronden, in je gevoel, ja, dat is wel heel gevaarlijk. Ik zal niet zeggen dat Gods volk wel eens hemels gesteld is. Maar daar moet je niet je grond in maken. Nou, absoluut niet. Dat zie je hier. Elia was een kind en een knecht des Heren. En zegt, nee, nou mijn ziel maar van me, Heren, want het is genoeg. Ik heb zoveel jaren gepreekt en het volk heeft zich niet bekeerd. En toen kreeg hij te verstaan, sta op en eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken. Kijk, daar heb je het weer, hè. Hij gaf geen aandacht aan die engel. Nee. Hij zag wat die engel had neergezet, een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Al zo at hij en dronk en legde zich wederom neder. Hij keerde zich om en zag heel die engel niet meer. Net zoals die moorman Filippus niet meer zag, de Heer had hem weggenomen. En hij reisde zijn weg met blijdschap, dat hij niet, maar hij keerde zich om en de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. De Heren weet veel beter wat wij nodig hebben dan we het zelf weten. Ja. Zonder mij kunt gij niks doen, dus Elia had er nog gelegen, om het zomaar eens te zeggen, als de Heren er zelf niet aan te pas was gekomen. Sta op en eet, zo stond hij op, at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En ik wil u nog een keer zeggen dat na Bethel leeft de kerk meer door het gevoel als door het geloof. Dat moet veranderen, dat moet echt veranderen. Als gij eens bekeerd zult zijn en er staat in de vergaderzaal van Caiaphas en dan verloochent hij zijn meester omdat hij door het gevoel leeft. Dus dan ben je verschrikkelijk gevaarlijk als je door het gevoel leeft. Door het geloof leven, dat is niet zonder de liefde. Maar liefde is niet altijd gevoel en gevoel is niet altijd liefde. Denk er goed om. Dus als je eigenlijk in een stand wil werken om voor de Heer aangenaam te zijn, dat zijn waangestaltes. Dat vraagt God niet meer. Nee. Want door het geloof leven komt God als een eer. Omdat je dan in die gehoorzaamheid van Christus wandelt. Dan zie je niet meer naar binnen, dan zie je niet meer op jezelf. Onze ogen zijn op God geslagen om hulp en gunst te vragen. Ja, dat is een andere gang hoor, dat moet je wel zeggen. En bij Peniel heb Jacob het geleerd. En mijn ziel is gered geweest, dat betekent niet geestelijk, mijn leven is gered geweest. Want Jacob dacht dat zijn laatste uur zou aanbreken. Een man worstelde met hem. En hij heeft de Heere overmocht, omdat de Heere dat toeliet om hem in het allerheiligst geloof te versterken. En toen kreeg hij profetische gaven, toen kreeg hij met een ander te doen. Kijk, die lastdragers, vroeger heiden nog wel wat. Maar nou, zou ik niet weten. Ik weet het uit mijn eigen leven, als de Heer een last op bent. Anders vergeet je het. Als de Heer het niet op bent, dan vergeet je het. Gods volk is wat dat betreft heel oppervlakkig. De Heer legt er gewicht in. Als de Heer er belang bij hebt, dan legt hij gewicht in de zaak. En dan kun je het niet van je afwerpen. Nee, dan kun je het niet meer van je afwerpen. Maar dan heb je niet meer, Elia had niet met zichzelf te doen. Dan zeg je, dan maak er nou maar een einde. Het is nou genoeg hoor. Nou, dat zeg je niet. In de eerste bekering met een toevallend recht zeg ik dat niet. Jona, die kende een tweede bekering. Hij zegt, gooi mij maar overboord. Hij zegt, want ik heb het gedaan. Zie je dat verschil? Zie je die onderscheiden zaken in Gods woord geopenbaard? Want staat door heel Gods woord staat het geopenbaard. Maar daar wordt niet meer uit gepreekt, want dominees kennen het niet meer. En dan vraag je je af of dat ze die eerste bekering al kennen. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders, want je bent er niet toe in staat in die eerste bekering. Dan loop je nog met je eigen ziel onder je arm. Hierheen, daarheen, zus, zo. Maar als je daar nou het wereldgebeuren aanziet, dan krijg je dat op je ziel. Want de kerken Gods wordt bedreigd. Dat is dan je last. Dat is dan je last. En als je dan aanziet dat al die kerken, die gebouwen bedoel ik dan, verkeren in gruwelijke ketterijen. Zoals Oppenhof zegt, je mag voor de paus bidden, dan reik je Rome de hand. Ze hebben Sodom al de hand gereikt. En dan reik je ook nog eens een keer Rome de hand. Dat zijn wel zulke gruwelijke wangestalten. Tijdreden houden voor de SGP. Dat is gewoon, dan sta je in dienst van de duivel. Dan leer je algemene valse godsdienstvrijheid. Nou, daar krijg je op je ziel, hoor. Denk er goed om. En ik heb er zodanig mee gelopen. Een hartinfarct aan overgehouden. Dat is niks, want Christus is erin ten onder gedaan. Hij is voor zijn volk ter helle gedaan. En hij is er ook weer uit opgekomen en daar heeft hij zijn volk medegenomen, zoals Hannah dat gezegd. Ter helle dalen en weer uit opkomen. En zo heeft hij zijn kerk medegenomen, medegezet in de hemel. En dan mogen ze hem gedenken, zijn dood gedenken, aan deze zijde van het graf. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. De Heer weet zijn volk wel te onderhouden. Daar hoef je heel niet voor in de war te zitten. Ja, 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn gevallen hart. Voel mij uit mijn angst en noden. Maar dat was bij Elia niet meer het geval. In die tweede bekering zit je daar niet zoveel meer over in. Want je aandeel is zo verzegeld in je hart. En denk erover. Dat krijg je nooit in handen. Dat krijg je niet in handen. Nee, dat krijg je niet in handen. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog... En wat Paulus dan allemaal opnoemt, niets zal mij kunnen scheiden. Dan spreekt hij uit de verzekerdheid des geloofs. En daar heeft Paulus ook nooit aan getwijfeld. Maar je krijgt het niet in handen. Nee. En de kerk kan wel zo aangevallen worden, ook na de tweede bekering, dat Jacob uitriep, alle dingen zijn tegen mij. Maar hij was eigenlijk tegen die dingen. Want dat is de weg Gods, wandel in dezelfde. Al die kruiswegen, die verlatingen. Zo maakt God zijn kerk rijk voor de hemel. Niet met psalmen en lofzangen. Oh, dat geeft de Heer ook. Dat geeft de Heer ook. Ja, maar, ik heb al gezegd, dan is de kerk eigenlijk op zijn gevaarlijkst. Maar als je nou onder het heilige kruis mag verkeren, dan worden er ook psalmen gezongen. Oh, absoluut. Dan worden er ook psalmen gezongen. Maar dan meer met een gebroken hart. Want die volle beker, mijn beker is overvloeiende, dat is voor de kerk bijna altijd te hoog. Te hoog. Daar moet je een hemeling voor zijn. Om dan altijd te drinken uit die volle beker die de Heer zijn volk altijd en eeuwig geeft en nooit meer terughoudt. Hier wordt het wel eens teruggehouden om opvoedkundige redenen. Wel eens vaak teruggehouden. De dagen der duisternis zullen velen zijn omdat je daarin zou geoefend worden dat het bij God waar blijft. Door welk dal je heen moet. God verandert niet. Daar moet je van verzekerd worden. Die aanvallen van de duivel, die moeten overwonnen worden. Daar zijn we niet toe in staat. Maar als je dan de almacht van God uit het oog verliest, ik spreek er maar menselijk over, maar zo wordt het ook ervaren. In de oefening ga je de duivel verslaan. Dan laat je eigen maar niet meer zo aanvallen en aanporren. Ja, als de Heer zich terugtrekt, want zonder mij kunt je niks doen, dan leg je het plat op de grond. Als hij denkt dat je het kan. Als hij denkt dat je het weet. Nou, weet je wat de Heer dan doet? Dan laat je je pootjes struikelen. Dan liggen jullie met je gezicht in het zand. Maar onder het heilige kruis, met het oog op Christus gericht, die ons in alles is volgegaan. Je moet ook in alle krijgen, in de krijg des Heren, moet je het Christus laten doen. Je moet hem in de voorhoede zetten. Ja, dat is een heilige kunst. Dat is een heilige kunst. Voer de krijg des Heren. Ben je er nou enigszins in geoefend in die volle wapenrusting Gods om die wapens te gebruiken? Die pijl die je afschiet moet in één keer doel treffen. Net zoals David die slingersteen, die steen die zonk in het voorhoofd van Goliath. Zo moet het altijd. Maar dat krijg je niet onder de knie. Nee, de Heer houdt de Heer zo zijn. Dat krijg je niet onder de knie. En daarom gaat er ook een worsteling aan voor Aaf. Denk erover dat David God gezocht heeft. En toen die in de openbaarheid trad, toen leek het alsof die God niet gezocht had. In zo'n kracht kwam hij tevoorschijn. Zo moet het wezen. Zo moet het wezen. Voer de krijg des Heren. Nou, Elia had niks anders gedaan dan dat. Hij was Gode volledig gehoorzaam in Christus. En dat betekent dat die volledigheid op naam staat van Christus. En Elia was dus niet zo moedeloos om te zeggen van, nou ja, als Izebel mijn leven neemt, dan is het met mij afgelopen. Echt niet. Echt niet. Nee. Maar hij wou niet door haar gedood worden, want dat liep over Gods eer. Hij was niet een knecht van Agab, maar een knecht van God. Daar heb je het. En toen zegt hij tot de Heere, neem nu mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter als mijn vader om nog een lang leven te leiden. Het is genoeg te weten, geleefd te hebben. Maar om de raad van God uit te willen dienen, daar heb je ook de gewilligheid van Christus voor nodig. Dan wil je niet altijd afreizen naar de hemel. Ja, dat is de beste plek. Dat is de beste plek. Maar wat heb je dan hier gedaan op aarde? Wat heb je dan voor de Heer gedaan hier op aarde? Niks. Nee, want in feite kunnen we niks doen. Wij kunnen niet de Heere dienen zoals wij menen de Heere te kunnen dienen. Maar wat heb je dan ondervonden van de bediening van Christus? Kun je daar ook getuigenis van afleggen? Elia kon er getuigenis van afleggen. Kom maar. Hij kon er heerlijk getuigenis van afleggen. En dan lopen we even op de stof vooruit. Als de Heere aan Elia vraagt, wat maak jij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Scharen. Dat was door de Heilige Geest, hoor, wat hij nou zegt. We zijn daar helemaal niet met eigen aan, wat hier gezegd wordt door Elia. Hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere der Scharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik ben alleen overgebleven. Hij heeft het niet geconstateerd alleen, want ik heb van de week nog tegen een broeder gezegd, je kan van alles constateren, maar daar is het niet in gelegen. Elia had ook de daad bij het woord gevoegd, om het nou zomaar eens te zeggen. Want hij had die 450 Baalpriesters op de berg Karmel, had hij voor schut gezet. Hij had ze openlijk bespot. Dus dat was niet alleen constateren in het leven van Elia. Je ziet het bij al de profeten. En toen de Heere zich verheerlijkt had door middel van het offer van Elia, toen heeft hij die 450 profeten meegenomen naar het dal en heeft ze allemaal afgeslacht. Want Elia kon de wapenen van de wapenrusting Gods hanteren. En zijn wapens waren niet vleeselijk. Nee, maar geestelijk. En hij maakte een eind aan die spottende Baalpriesters. Aan die spottende dominees. Daar maakte hij een eind aan. Want de mond der leugensprekers moet gestopt worden. Daar moet je in geoefend worden. En de Heere oefent zijn volk erin. Want dan komt hij ermee. Dan wordt hij zeer in verheerlijkt. Zo stond hij op nadat hij gegeten en gedronken had en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods te horen. En ik kwam al daar in de spelonk en vernachtte al daar en zie het woord des Heeren. Nou kijk, hier zie je weer, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit Gods mond is uitgegaan. Door de kracht derzelfde spijzen weliswaar, maar de Heeren wenden het zo aan dat hij 40 dagen en 40 nachten aaneengesloten, zonder slapen, tot aan die berg Horeb kwam, de berg Gods. En toen vernachtte hij daar voor het eerst. Dat was zijn eerste slaap na die 40 nachten. Dat is meer dan een maand. En zie, het woord des Heeren geschieden tot hem en zeide tot hem, wat maak gij, Heer Elia? En dan doet hij twee keer die belijdenis, zoals we die daar straks hebben opgelezen. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Ischaren. Dat was geen Jezus ijver. Dat was een ijver door de Heilige Geest. Dat was een ijver des geloofs. Je zou zeggen dat Elia, kijk, dat doet nou het ongeloof. De hypocrieten zeggen, kijk, hier slaat Elia de hand op de borst. Ik heb het gedaan. Nou, daar versta je er wel geen klap van. Daar versta je er geen klap van. Nee, want dat was gode tot eer. En die constatering, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeet met het zwaard gedood, dat was zijn last. Daartegen ging hij in de bressen staan. Heeft hij in de bressen gestaan. Met gevaar voor eigen leven. Daar heeft hij ook niet over nagedacht. Ik heb mijn leven kosten, daar heeft hij ook niet over nagedacht. Hij ging in de bressen staan. Want hij was de profeet des Heeren. Hij was de knecht van God. Dus dat is een gans andere gang als die gang. Als je terecht mag toevallen. En dan zit je altijd nog met vrees en beven ga je over deze wereld. Al Gods volk kent dat. Oh, absoluut. Maar als Christus aan je ziel wordt geopenbaard. Dan wordt niet altijd die vrezen voorgoed weggenomen. Nou, 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mij aanvallig. Na ontvangen genade. Lees het op Psalm Davids. En dan kun je er genoeg van lezen. En dan herken je dat ook uit je eigen leven. Want zonder de Heere kunnen we niks doen. Maar als die roeping heeft plaatsgevonden, zoals bij Jeremia, daar had hij geen eens tijd om daarvan af te wijken. Hier en hier precies zo. Precies zo. Hij kon daar niet van afwijken. De Heere hield hem erin. En de Heere zegt tot Jeremia, dat gold ook voor Elia, Elisa. Wees niet verslagen voor een aangezicht, opdat ik u niet doodsla. Kijk, en als hij dan die mannen Gods gaat blameren, al doe je het al in je hart, want God ziet het. God ziet elke beweging van je hart, dat je eigen daar een erg. Als God je dat kwalijk neemt, ben je er niet meer. Dus goed verstaan, de profeet Elia, dat was maar niet een zo'n mannetje, niet menselijk, want hij was een man van gelijke beweging als wij. Hij was niet iets bijzonders, het was een gewone man van vlees en bloed. Maar de profeten des Heeren waren vervuld met de Heilige Geest en ze kenden de inspraak des geestes. Ze wisten wat ze doen moesten. En dat was ook door de Heer, want de Heer die gaf niet alleen bevelen wat ze moesten zeggen en wat ze moesten doen. Nee, dat doen en zeggen was ook door de Heilige Geest. Er zit echt geen vrije wil in. Er zit echt geen vrije wil in. En hij zegt dat ik heb zeer geijverd, dat is menselijk uitgedrukt. Maar eigenlijk had de Heer dat al gedaan. Ik heb zeer geijverd voor de Heer, de God der Scharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaat. Dat was allemaal waar, maar hij heeft het niet alleen geconstateerd. Dus als iemand iets constateert, dan moet je eigenlijk vragen, wat heb je er tegen gedaan? Die slikstoffer en blik, die zei een keer, ja, ik maak me toch wel zorgen om het beleid van de WEF. En toen heb ik gepubliceerd, wat heb je er tegen gedaan? Niks. Dan zijn die woorden allemaal leeg, waardeloos. Het is eigenlijk spotten met God. Wat doe je er tegen? Wat heb gij met het mijne gedaan? Dat zal de Heer vragen. Wat heb gij met het mijne gedaan? En het is weliswaar niet alles op die hoogte van de profeten Gods, van de apostelen Gods. Nou, dat hoef je ook echt niet na te doen, want dat is niet na te doen. Er wordt veel nageaapt in onze dagen. Maar dat is niet na te doen. Nee, alles naar zijn bediening. Alles naar de mate des geloofs en des geestes. En toen Elia die belijdenis weer had gedaan, en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel, nou, dat moet de kerk vaak dikwijls en heel dikwijls inleven, alleen te zijn overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. En dat is een stand in het leven der genade. Daar kun je feitelijk wel op de hoop gegooid worden van de goddelozen. Van de wereld. Van Bill Gates en Klaus Schwab. Ja, daar kom je niet bovenuit. Maar als dat zo blijft en je strijdt er nooit tegen, dan is het allemaal lariekoek. Dat zal ik je vertellen. Want dat kunnen we duidelijk opmaken. Niet alleen uit de geschiedenis van Elia. Dat ze publiek in de bres hebben gestaan. Zijt gij die broeder Israël, zegt Aapgap. Nee, zegt Elia. Dat ben jij. Jij bent die broeder Israëls. Dus dat waren echt geen zielige mensen. Echt niet. Nou, die konden van zich afbijten. Ja, in de rechte zin. En toen gaf die Aapgap de opdracht. Toen was Elia even koning. Toen gaf Elia Achab de opdracht om al die profeten te verzamelen, die 450 Baal-profeten, en ook die 400 profeten van het woud. Gaf hij die opdracht aan Achab, en Izebel heeft die 400 profeten van het woud achtergelaten. Alleen die 450 Baal-profeten, die kwamen mee op de berg Karmel. En daar heb Elia in de naam des Heren die grote slag geslagen, die grote overwinning behaald. Een overwinning op de duivel, dat versta ik toch. En de Heren zeiden, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij en een grote sterke wind scheurende de berg en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet, de Heren kan wel in de wind wezen. Ik heb er vele gehoord, de Heren is altijd in de zachte stilte. Dus ik zeg, dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. De Heere sprak tot Job in de donder. Door middel van het onweer. Maar hier was de Heere niet in de wind. En hier was de Heere niet in de aardbeving. En na de aardbeving een vuur, dat is de bliksem. De Heere was ook in het vuur niet. Dat is Gods soeverein. Hè? Hij kan er wel in zijn, maar hier was hij er niet in. Weet je wat dat wil zeggen? Die sterke wind, die donder, die aardbeving en die bliksem, dat was een voorbode van het oordeel wat de Heere op het afvallige volk Israël zal leggen. En dat werd aan Elia geopenbaard. Dat moest in deze weg, anders had hij het niet geweten. En ook was de Heer in het vuur niet, en na het vuur het suizen van een zachte stilte. Te weten waarin het geruis niet was van een sterke wind of geweldig geluid van de aardbeving of het geknetteren van het aangestoken vuur, het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond, want toen werd hij gewaar, de Heere is in het suizen van die zachte stilte. Toen werd hij dat gewaar, niet door het horen van het geluid, dat staat zo wel geschreven, maar hij werd het gewaar dat de Heere erin was. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel vanwege de eerbied van Gods aanwezigheid. En uitging en stond in de ingang der spelonk en zie, een stem kwam tot hem. Dus je moet goed verstaan, als de Heere overkomt, doet hij dat meestal met herhaling. Ik zat gisteravond nog te onderzoeken wat er gepredikt zou moeten worden. Toen werd ik bepaald bij Jeremia 45. En Baruch verkeerde in diezelfde stand. En toen sloeg ik de Bijbel dicht. Ik zeg, Heren, is dit van u? En ik liet de Bijbel openvallen, was weer Jeremia 45. Dat is geen toverspelletje. Dat moet je gelijk zeggen. Nou, dat geschiedde door de voorzienigheid des Heren. Dat Baruch, die was in een soort gelijke stand als hier Elia, de Heer heeft droefenis tot mijn smart gedaan en ik vind geen rust. Want hij was ook bezet met het volk der Joden. Dat van God was afgevallen, precies hetzelfde. En hij was er zo mee bezet, het was zo'n zware last op hem hart, want hij had vurig gebeden en begeerd of het volk der Joden tot bekering zou mogen komen. En toen kreeg hij van God te verstaan, ga niet gebeuren. Ga niet gebeuren. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik gepland heb, breek ik uit. Zelfs dit ganse land. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees. Maar ik zal uw ziel tot een buit uitdragen. Zoek geen grote dingen, zoek ze niet, want het gaat echt niet gebeuren. Dus Gods knechten worden ook wel eens afgebroken in hun verwachting. Ook al staan ze in de bressen. Dan zegt de Heer, treed maar uit de bressen, want het gaat niet door. En als je dan bij voorbaat zegt, je concludeert dat de Heer de oordelen gaat uitvoeren. En je weet het niet bij God vandaan, dan ben je ook aan het spotten. Je moet het van de Heer weten. Zoals hier Elia bij God vandaan gewaar werd. En dan wordt hem weer gevraagd, wat maak jij hier Elia? Nou, de Heer wist het toch al lang. Dan wil je God voorschrijven hoe die werken moet. Hij vraagt het nog een keer, opdat Elia verzekerd zou zijn dat zijn weg nog niet ten einde was. Want dan zegt hij het weer, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God en de scharen. Dat was allemaal waar hoor. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven en zoek mijn ziel om die weg te nemen. De Heer gaat er niet meer op in. Want hij zegt, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga erin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Dus de Heer had nog bemoeienis met Syrië. Hebt hij nou nog hoor. Er zal nog een gebaande weg komen van Egypte door Israël naar Syrië. Niet door de arbeid van die valse joden die nou in de macht zijn. Nou forget it. En daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel, Mahola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. Dus er was nog werk voor Elia. Het was nog niet afgelopen. De Heer heeft hem niet verhoord op zijn gebed. Heer, neem nu mijn ziel maar van mij. Elia was ten volle verzekerd dat de hemel zijn deel zou zijn. Maar het zou in een geheel andere weg gaan. Dat had Elia nooit kunnen bedenken, hoor, dat hij met vurige wagens ten hemel zou reizen. Maar dat is nu juist het wonder. De Heer had hem een betere lot bereid. Want dat was wel een bijzondere hemelvaart van Elia. Oh ja, de hemelvaart van Christus staat er nog een lichtjaar boven. Maar de hemelvaart van Elia, net zoals Henoch, wandelde met God. En de Heer nam hem weg en hij heeft de dood niet gezien. Dat zijn wel hele bijzondere zaken. Elia had die hemelvaart met vurige wagens, dat stond niet op zijn naam, dat stond op de naam des Heeren. Dat had hij van eeuwigheid besloten. Maar wat Elia zegt van zijn arbeid in Christus, ik heb zeer geijverd. Nogmaals, als je daarvan iets afdenkt, dan ben je het spotten. Ik heb zeer geijverd voor de Heeren der scharen. Dat had hij gedaan, het had geen bekering uitgewerkt, maar daarom blijft die ijver wel staan. Er is loon voor uw arbeid, genadeloon. Maar dat heeft de Heer al uitbetaald in die hemelvaart met die vurige paarden. Want die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Ja, we zullen nu overgaan tot de bediening van het avondmaal door eerst het formulier van het avondmaal te lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet, zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zodan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardelijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En opdat wij nu tot onze troost het des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot het einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte, Gods geloof dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in zijn eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan en met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van zijn tafel zijn zoons Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergelijke zonde besmet weten, namelijk van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als die daar zijn, de afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, zijn woord, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, schiedraads en alle die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van de spijzen welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagene harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht. Want die zonder enige zonde, of dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te getuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van hart en leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die in ons overgebleven is ons kan hinderen, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. En ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulk zouden doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvader in het Oude Testament van begin af geschied zijn, van de Vader in de wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens, op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden en daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel en het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt alle daaruit. En deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, en zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze drinkbeker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilig avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest ons elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens brood deelachtig zijn, want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. En daartoe helpen onze almachtige, barmhartige God en Vader, van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met prachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaren en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genade Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met onze dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen erfgenamen. En verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Als dan de tafel wordt toebereid, onderwijl zullen we dan zingen van die 107e psalm en daarvan het 5e en 6e zangvers. Psalm 107, het 5e en 6e zangvers.
Thank you.
geliefden, het avondmaal des Heren is weer toebereid. Want hij heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En de dood des Heren gedenken is ook de dood des Heren verkondigen. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Daar heb je het weer. Het speelt niet alleen af, stilzwijgend in onze harten. Maar het komt ook openbaar. Want de dood des Heren verkondigen, dat kan niet verborgen blijven. Dat kan niet verborgen blijven. Dus doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat tot mijn gedachtenis van mijn lijden en sterven. Doe dat totdat ik wederkom. De bediening van het heilig avondmaal, het sacrament van het heilig avondmaal, is de instelling van Christus zelf. En we hebben verleden week overdacht dat die knecht die zijn heer trouw wilde blijven, die bij zijn heer wilde blijven, na die 7 jaren, daar moest die ceremonie aan geschieden, dat zijn oor werd doorboord met een priem. Dat is in geestelijke zin, in nieuwtestamentische zin te verstaan, belijdenis doen van het ware geloof. En dat kan nooit meer herroepen worden. De nodiging die Elia ten gehore kreeg van de engel des Heren. Hij zag daar koeken gebakken op kolenvuurs. En hij zag daar een fles met water staan. En toen sprak de engel: sta op, eet en drink. Want de weg zou voor u te veel zijn. En in Zere naam spreken wij die woorden, diezelfde woorden. Sta op, kinderen Gods, eet en drink, want de weg zou voor u te veel staan. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van het christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en zijn bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloed van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
lijden en sterven van onze Heer Jezus overdenken. Dat Hij aan het kruis heeft uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Elia zei het anders, neem nu mijn ziel maar van mij. Neem nu mijn geest maar van mij. Maar Christus als borg voor zijn kerk. Hij mocht in de bressen gaan staan. Voor al zijn gekochte kinderen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf zijn geest, hij gaf zijn leven over aan de Vader. Ja. En zo zijn ook, niet een borgtochtelijke zin, maar zo zijn ook al Gods kinderen in het Oude Testament gestorven. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere, zoals Jacob op zijn sterfbed. Daar was hij zo van verzekerd, want die verzekering die geeft de Heere stervensgenade, hadden ze het vroeger veel over. Maar dat moeten we elke dag ontvangen, stervensgenade, omdat dit leven, het leven op aarde, is één stervensweg, is één sterfhuis. En Gods kinderen komen van het werkhuis in het rechthuis en van het rechthuis in het armenhuis. Dat zijn wel dierbare uitdrukkingen, want zo is het. God zal zich overhouden, een ellendig en arm volk. Niet om in de armoede te roemen, niet om in de ellende te roemen, maar opdat zij op de naam des Heeren zouden betrouwen. In alle zaken van het leven, ken de Heeren in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Zoek altijd de Heere te behagen. En wat blijft er dan over? Als we de zaken, als we de rekening weer eens opmaken. Ik ben een kwaad en een snotrebel die niks verdient aan hel. Want wij verderven het tot in de hel toe. Altijd maar weer. Maar dat moet je nooit van Christus afhouden. Dat moet je nooit Christus uit het oog verliezen. Want Hij blijft dezelfde. Als Hij zijn bloed gestort heeft en in ons hart heeft verzegeld dat onze zonden vergeven zijn, dat neemt Hij nooit meer terug. Dat neemt Hij nooit meer terug, maar dat geeft wel een teer leven. En zo teer zijn we niet. Nee, en als wij in die strijd staan waar de Heer ons ook toe geroepen heeft, ja. Nou, ik heb eens gedacht dat ik alleen met de hel vol moest spreken. En je ziet het in het leven van Elia en in het leven van de profeten. Als ze dan geen vrucht zien op de bediening, maar des te meer verharding, des te meer afval, dan grijp je dat aan. Dan grijp je dat aan. Maar daarom maakte de Heer dat ook een barig bekend. Dat hij daar niet in moest blijven. In die droefenis en in die smart. Want daarboven, de Heer die is gedurig bezig aan de rechterhand des vaders om voor zijn volk, om voor zijn kerk te bidden. En hij verhardt die hij wil en hij zaligt die hij wil. De soevereiniteit Gods moet ook gekend worden, aanbeden worden, verheerlijkt worden. Waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren? Kijk, die gunning. Vroeger heb ik dat wel eens moeten bestraffen bij iemand, die gunning. Ik zeg, ja, maar gunt de Heer dat ook. Ik zeg, want al onze gunning heeft ook geen waarde. Die de Heer gekocht heeft met zijn bloed, die zullen zeker toegebracht worden. En die zal de Heer zeker onderhouden. En die zal de Heer ook in zijn sacramenten laten delen tot versterking van het allerheiligst geloof. Elia werd versterkt in het allerheiligst geloof. Sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. Als de Heer ons niet voorgaat, als de Heer ons niet de rechterhand vat, zoals Asaf heeft mogen uitzingen, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Maar we hebben een roeping te vervullen. Iedereen, in bijzonder of krachtig het kamp, alle gelovigen, we hebben een roeping te vervullen. Kort of een lang leven verschoren, dat is alles in zere handen. Mijn tijden zijn in des Heeren hand. Ga de Heer in alles betrouwen en dan ga je je ontrouw bewenen, al was het maar in je hart. Dat hoeft nog ineens in de daad openbaar te komen, maar al was het maar in je hart. Maar de gedachte van de Heer, ach, vreselijk. Want de Heer is een barmhartig God. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. Zo nog straks lezen uit die diepere Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel, alles wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Om als we daarbij mogen leven en sterven. Dus reis ik getroost onder het heilige kruis. En als we het weer gaan weten, ja, Gods woord weet het ook, mag het ook weten. Die geheilde kennis. Maar dat moet wel tot uitdrukking komen in je leven. Om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En daar moeten we altijd nog aan beginnen. We moeten altijd nog aan het begin beginnen. En kom je weer terecht bij de Heer Jezus Christus. Want Hij is het begin der schepping Gods. En Hij is het begin der herschepping Gods. En Hij is ook de voortgang. En Hij is het einde. Zonder einde. Verheerlijke de Heer daar zijn naam en kracht in ons allen leven. En we zullen eerst nog zingen van diezelfde Psalm 107, daarvan het zevende zangvers. Doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan, hij deed hun angsten ende en het gevaar ontgaan. En wat er verder voor.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een liefelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genade is de Heere langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. En daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van de toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. En daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. En dan besluiten we nog met het formuliergebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot de middelaar en offer voor onze zonde en tot de spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw Heilige Geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, geliefde, de tijd is wel weer om. Ik had nog wel, hopen we vanavond nog wel aan te halen, enige dingen uit dit hoofdstuk. Want het is wel een heerlijke geschiedenis waarin ook de borgtocht van Christus centraal staat. Want de profeten die hebben gesproken en gehandeld in de naam des Heren. Ze wisten zich van God geroepen. Barig werd er onberispt niet bestraft. Hij werd er onberispt. Dat hij die last naar zich toe wilde trekken die de Heere al van hem afgeworpen had door de mond van Jeremia. En daarin ontving hij ook de troost dat hij zijn ziel als een buit mocht uitdragen in alle plaatsen waarin hij trekken zou. En het was ook voor profeet Elia nog niet afgelopen. En dat de Heere dat gebed niet verhoort. Neem nou mijn ziel maar van mij, maar laten we wel bedenken in welke verzekerdheid des geloofs Elia mocht liggen onder die jeneverboom, ondanks de aanvallen en de bedreiging van Izebel. Want daarin kon Izebel Elia niet van zijn stuk brengen, niet van de rots afstoten. Nee, maar hij wilde niet door de hand van Izebel omkomen. En daarom bad hij de Heer. Of hij het wilde doen, nee, zegt de Heer, ik heb nog werk voor je. Ik heb nog werk voor je. Want daarin moet ook de roeping voleindigd worden. En onze tijden zijn in zijn hand. O, als we dat betrouwen op de Heere mogen oefenen. Wat zal een mens dan ons verschrikken? Wat zal vlees ons deren? Om in de kracht God zoals Elia naar de berg Horeb mogen lopen. 40 dagen en 40 nachten. Ja, met de Heere kan je overal heen. Met de Heere kom je overal door. En dat gaat niet van een laaie dakkie. Nee, dat is ons niet beloofd. Dat is ons niet beloofd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar volk, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heere, gij hebt ons gevoed en gespijzigd gelaafd. En dat wij ook in de kracht van Elia, dat is in de kracht van Christus, mogen gaan en staan. Uw dood mogen verkondigen, uw lof vertellen, wie vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Het wordt niet meer overgenomen, het wordt niet meer verstaan, maar dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat we daarom in ook u volledig mogen gehoorzamen en niet vanuit een wettisch beginsel, maar door de liefde. Door de liefde van Christus, dat die ons dringen, dagen en bij nachten. 40 dagen, 40 nachten, ja, ons hele leven lang. Kom haastig weder, o Heere, want de machten en krachten maken zich op. Om uw koninkrijk te vernietigen zal nooit kunnen, want gij gaat het in de opperzit doen om al die vijanden, die duivels, die onreine geesten, te werpen in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Heere, daarin verheerlijk gij ook uw naam en kracht. O, wees gij ons ook het verdere van deze dag genadig en uw kerk wereldwijd de wederende wees van Jezus uw Heer. Gelieve nog zingen van het 10e zangvers van Psalm 107, het 10e zangvers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten ende en het gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord, hij deed hen bij zich schuilen, bracht hun genezing voort. En hij rukte ze uit hun kuil. 10e zangvers van Psalm 107. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.